In Psalm 118 waren wij gebleven. Psalm 118, waarin sprake is van het huis Israël en het huis van Aaron, dat geacht wordt, beide worden zij geacht te zeggen dat de goede tierenheid des Heren in der eeuwigheid is. Zo begint de psalm. En vervolgens wordt geschreven over, nou ja, over het lijden dat dan, zoals wij weten, op de Messias zou komen. Maar ik hoop dat u duidelijk geworden is dat het daarmee niet alleen over de Heer Jezus persoonlijk gaat, maar dat het tegelijkertijd spreekt, eigenlijk altijd systematisch, ik geloof dat ik dat vorige keer gezegd heb ook trouwens nog, systematisch gaat het over het gelovige overblijfsel en dus ook over de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat is nou helemaal het algemene beginsel dat gelegen is achter deze psalmen. En daarom blijft het ook altijd waar wat bijvoorbeeld in vers 8 staat. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Want ik wilde niet meteen vers 9 aanhalen. Van, over de prinsen te spreken. Over de prinsen spreken wij geen kwaad, dat weet u. Hè? Maar het blijft zo dat men beter op de Heer kan vertrouwen dan op welk mens dan ook. En wat er om ons heen in de wereld dan ook mogen zijn. Er wordt zelfs gezegd, ze hebben mij omringd. Nou ja, al de heidenen, vers 10, vers 11. Ze hadden mij omringd, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Al zou ik geneigd zijn te vertalen met wespen daar, hè. Ja. Zij zijn uitgeblust als in doornenvuur. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze razen wel, ze gaan tekeer, maar er komt een keer een eind aan. Het gaat ook weer over. Dat is het hele verhaal van de waan van de dag. En de waan van de dag, daar leven wij in. En hoe meer communicatie wij hebben, hoe meer media er zijn, hoe groter de waan van de dag wordt opgeblazen. En het is niet ongevaarlijk, denk ik wel. Want soms ontploft ook de waan van de dag en dan wordt het iets moeilijker. Ik ben er niet zo voorstander van, maar dat wist u waarschijnlijk al. Hoe dan ook, het is als een doornenvuur, het brandt snel op. Dat wil zeggen, het is vuurgevaarlijk, het vliegt makkelijk in de brand. Dat is de Bijbelse gedachte achter het doornenvuur en de doornstruik en dat soort dingen. Maar het gaat ook zo weer uit. Verdwijnt. Dat is de hoopgevende gedachte achter de brandende braambos. Dat is het beeld van de wet, toch? Maar er zit toch die idee achter, het houdt ook weer een keer op. En zo is het maar net, de wet was een tijdelijk ding. Het is niet best om eronder te moeten leven, zo is dat met vuur. Maar de andere kant is, het gaat wel voorbij. En dat is wat je nou eenmaal uitdrukkelijk heel, met heel veel grote nadruk in de Bijbel tegenkomt. Hoe dan ook, onder al die omstandigheden, vers 14, de Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest of geworden, of hoe je dat maar vertalen moet. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuich en des heils. Want de rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. Of gewoon verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. En ik denk dat we daar geëindigd zijn ongeveer vorige keer. En toen heb ik Efeze 1 aangehaald, dacht ik. Omdat daar gesproken wordt over de verhoging van de Heer Jezus Christus tot aan de rechterhand Gods, dan wel door de rechterhand Gods, terugverwijzend nog steeds naar Psalm 110, maar dat vertel ik u elke keer bij al deze psalmen hier, hè. Komt allemaal uit Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En de aardigheid is dat in Efeze 1 Dat kan je makkelijk ontgaan trouwens, maar dat in Efeze 1 weliswaar uitgebreid gesproken wordt over de verhoogde positie van Christus nu. Maar die wordt tegelijkertijd daar van toepassing gebracht op de gemeente. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen, want er wordt gesproken over de positie van de gemeente. Maar die is nog eenmaal afhankelijk van, ik wilde niet zeggen die wordt opgehangen aan, want ja, toe maar. Maar je kunt het wel zo zeggen, ja. Is afhankelijk van de positie van Christus. Dat heb je toch meegekregen of niet? Efeze. Daar staat er dat de bedoeling is wat wij ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring en kennis van hem. Opdat wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping en de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Het gaat over Christus dus, maar dan wel aan ons die geloven. Want die rijkdom, de heerlijkheid, zijn er erfenis en de hoop, zijn er roeping en de uitnemende grootheid, zijn er kracht. Ja, dat is waar wij als gelovigen aan hebben deel gekregen. Dat je daarvoor, om dat te ontvangen, te begrijpen, bedoel ik, moet hebben een geest der wijsheid en des verstands, dat wil zeggen geest der wijsheid en der openbaring en kennis van hem, een verlichte ogen is verstands, Efeze 1 vers 17 en 18, ja, dat is wat de Bijbel niet alleen hier zegt, hè. Het is ook gewoon 1 Korinthe, wij hebben ontvangen de geest Gods, zodat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en zo verder. Of nog verder terug, wij zouden ontvangen de geest der waarheid die ons in alle waarheid zou leiden. Dat is dan nog, zelfs nog verder terug, dat is Johannes' evangelie. Maar het punt is dat hier gesproken wordt over Christus, maar tegelijkertijd over ons. Eigenlijk, in de samenhang hier, gaat het over ons als gemeente. Wij delen de zegeningen van Christus immers, dus Efeze 1 vers 3... God heeft ons verzegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Waarna volgt een opsomming. En daarna ben ik geneigd te zeggen ook weer een samenvatting. Hoewel die opsomming ook beschouwd kan worden als een samenvatting, maar vooruit. Maar dan volgt de samenvatting in die woorden die we nu onder ogen hebben weer. Efeze 1 vanaf vers 18 ongeveer. Wij zouden weten was de bedoeling welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en dat zijn wij, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, die werkt aan ons die geloven. En die kracht zou men niet onderschatten, daarom staan er 4 woorden voor kracht. Kracht, werking, sterkte en macht. In vers 19 en 20. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En daar hadden we het over, althans daar had Psalm 118 het over. Over die rechterhand des Heren die krachtige daden doet. Bij herhaling staat het daar. En hier staat erbij, die rechterhand, dat heeft van doen met de verhoging, de verheerlijking van Christus. En die verheerlijkte Christus heeft God aan de gemeente gegeven tot hoofd, vers 22. Hier staat het min of meer andersom dan in het zogeheten hogepriestelijk gebed uit Johannes 17. Daar wordt gezegd dat de gelovigen gegeven zijn aan Christus. Dat is ook de meest gangbare opvatting trouwens, hoor. We zijn gegeven aan Christus. We zijn tot hem gekomen ook. En aan hem gegeven. Maar hier staat het andersom. Hier is Christus gegeven aan de gemeente. Heb ik dat? Nee, niet aan de wereld. Aan de gemeente. Tot hoofd. En dat betekent dat al die zegeningen van Christus, zoals zalige wat dan wel opgezond in het voorgaande, zijn onze zegeningen. En daarmee ben je dus gewoon terug in Efeze 1 vers 3 eigenlijk. God heeft deze Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd. Een dergelijke structuur vind je trouwens ook in de volgende brief, namelijk in Filippenzen 2. Want daar gaat het ook over de gemeente. En of je dat zegeningen moet noemen, weet ik niet precies. Maar daar gaat het over dat wij als gelovigen ons bevinden in een nederige, dat wil zeggen ondergeschikte positie. Wij worden dan ook geacht een vernederd lichaam te hebben, dat pas veranderd zal worden en gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is Filippenzen 3, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En vernederd in de betrekkelijk normale en voor de hand liggende betekenis, namelijk ondergeschikt gemaakt. Alleen woorden als ondergeschikt zijn uit onze uit ons vocabulaire verdwenen. Hè? We zijn allemaal gelijk immers tegenwoordig en zo. Maar in de Bijbel worden we geacht ondergeschikt te zijn aan Christus en hem te dienen. En in die zin hebben wij een nederig, dan wel vernederd, dienstbaar gemaakt lichaam, maar het zal gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. En daar gaat de hele brief eigenlijk over. Over onze dienstbaarheid als gelovigen. En terwijl dat uiteengezet wordt, krijg je dan het voorbeeld van de Heer Jezus Christus voorgehouden in Filippenzen 2. Ja, als ik dat niet te lang bij stilsta, dan wordt het als volgt. Dan krijg je Filippenzen 2 vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het gaat dus over ons en ons gevoelen. Dat wat ons beweegt, emotie. Want emotie, dat weet u, dat is beweging, hè? Ik heb het toch nagevraagd bij de spoorwegen. Maar emotie is beweging en een motief is een beweging. En emotie is wat ons beweegt. Wat ons in gang zet, ja. Wat onze levens in hoge mate vaart geeft. In welke richting, dat is nog maar de vraag. Hopelijk gebeurt dat niet met emotie als zodanig, met gevoelens, maar gebeurt dat meer verstandelijk. Maar de beweging als zodanig komt inderdaad daar van binnenuit. Hè. Dat is wat het is. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die, nou ja, die zich ondergeschikt gemaakt heeft. En dienstbaar geweest is. En vervolgens heeft God hem uitermate verhoogd, vers 9, en een naam gegeven boven alle naam. En wij hebben deel aan Christus, we hebben een voorbeeld aan Christus, dus wij verwachten de zaligmaker, Jezus Christus, dat is weer 3 vers 20, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Kortom, Christus wordt ons tot voorbeeld gesteld en wij worden met Christus geïdentificeerd. Of andersom, Christus identificeert zich met de gemeente. En dat is feitelijk de praktische betekenis van het idee dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Dan wel dat wij aan de Heere zijn toegevoegd. We hebben dat altijd vervangen door, we zijn aan de kerk toegevoegd. Hè? Of waar we maar toegevoegd zijn ook alweer. Maar we zijn aan Christus toegevoegd met deze consequentie. Dat is waar het over gaat. En vervolgens is het dus die kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en uitermate verhoogd heeft. Het is die kracht die in ons, die geloven, werkt. En de uitwerking daarvan is het goede werk, dat is Filippenzen 1, is het, vers 6 of zoiets, is het goede werk dat God in ons begonnen is en dat hij voleindigen zou tot de dag van Christus, culminerend in de verandering van ons lichaam inderdaad. Over die dingen gaat het. Dat is de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Als het samengevat moet worden, dan ben ik helemaal terug in Psalm 118. Als het nog smaller samengevat moet worden, dan heet het gewoon, vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. En dat bevat het eigenlijk allemaal, denk ik. Natuurlijk, als je het smal neemt en leest in het licht van het Nieuwe Testament, dan word je geacht te begrijpen dat het gaat over de Heer Jezus, die inderdaad opstond uit de dood. Het enige probleem wat je daarmee hebt, is je definitie van het begrip sterven. Maar ja, dat probleem hou je altijd, hoor, met nogal wat woorden die in de Bijbel voorkomen, want overal waar afgeweken wordt van de natuurlijke gang van zaken, krijg je dus uiteindelijk gewoon dit taalkundige probleem, dat bepaalde termen niet meer kloppen. De Heer zegt eerst, wie gelooft, die zal niet sterven, of die zal de dood niet zien, of die zal niet sterven, maar die zal zo niet, al waar hij ook gestorven komt er vervolgens, dan zal hij nou niet sterven of wel? Dat hangt er maar vanaf wat je onder het begrip verstaat. Als je het smal neemt en zegt het gaat om het verliezen van dit leven, dat is sterven. Dan oké, de Heer verloor dit leven en hij stierf. Lijkt mij duidelijk. Maar hier staat toch, ik zal niet sterven. Nou ja, goed, als je het woord sterven neemt in de zin van het is voor altijd weg, afscheid nemen en dat was het dan. Dan dat heeft hij niet gedaan. Hij kwam terug. Dat is niet normaal. Dat hoort ook niet onder het begrip sterven, denk ik. En daarom heet het, ik zal niet sterven. Het is maar hoe je het lezen wil. En als je nou denkt dat ik die woorden geweld aan doe, dan zeg ik nee, dat is niet zo. Het is met zoveel woorden zo. Dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Het is met zoveel woorden zo dat de breedte van zo'n woord is afhankelijk van de ruimte die zo'n woord krijgt in de context. Ik roep altijd hetzelfde. De context beperkt de betekenis van een woord. Dus als je denkt, zo'n woord is dit, dat betekent dit allemaal in deze brede volle betekenis, moet ik u zeggen, dat is maar zelden zo. Want zodra dat woord ergens in een zin gevat wordt, dan moet die ruimte inleveren en wordt het smaller. Zo werkt het altijd en is met het begrip sterven dus ook zo. Het is zelfs met leven zo. Sterker nog, ik lees in Genesis ergens, lees ik, alzo werd de mens een levende ziel. En ik ben altijd geneigd te lezen, alzo werd de mens een stervende ziel. Dat is taalkundige tegenovergestelde. Maar in het algemeen is het goed te begrijpen. Zo, dat is de gang van de mens, nou eenmaal. En dat, misschien dat je dat in Genesis er dan niet meteen in lezen wil, maar als je het geleest in 1 Korinthe 15, waar het aangehaald wordt, dan echt wel, hoor. De eerste mens is uit de aarde aards. De eerste mens is een levende ziel, maar ik lees daar heel gemakkelijk in een stervende ziel, en dan begrijp je precies wat daar staat. Vervang je het door het tegenovergestelde, en dan verandert eigenlijk niks. Sterker nog, het is, krijgt een duidelijke betekenis. Het is maar hoe je het lezen wil. Dus kortom, dit is een extreem voorbeeld. Maar hier, ik zal niet sterven, maar leven. Ja, ik zei u al, je vindt in het Oude Testament nergens expliciet vermeld dat de Heer Jezus zou sterven. Maar ik denk wel dat je ook in slechts het lezen van het Oude Testament toch wel tot die conclusie kunt komen, maar expliciet staat het er niet. En dit lijkt er zelfs mee in strijd, want er staat, ik zal niet sterven. En toch Hij stierf wel, het heet ook zo in de Bijbel. Maar zie daar, op de derde dag daarna moet daar toch enigszins op teruggekomen worden. Dat wil zeggen, hij stierf wel, naar bepaalde maatstaven dan. Maar God heeft hem opgewekt, riep Petrus. Waarvan bij allen, want hij sprak namens nog veel meer mensen, waarvan bij alle getuigen zijn, enzovoorts. En dat is dus waar het om gaat. Als sterven is voor altijd verdwijnen uit het land der levenden, met dank aan de psalmen voor de fraaie term, dan moet ik u zeggen, nou in dat geval is hij niet gestorven, want hij kwam terug. Het is maar hoe je het lezen wil. Ik zal niet sterven, maar je moet hem dus ook niet half citeren. Er staat ook niet, ik zal niet sterven. Er staat, ik zal niet sterven, maar leven. Met andere woorden, het blijft niet bij het sterven, zo kun je ook lezen, maar ik zal leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Dat kennen we langzamerhand. En ik durf niet meer al die teksten op te noemen, dat is een hele reeks. Dat heb ik een paar keer gedaan in de loop der tijd. Want je komt het steeds tegen, hè? Zodra hij verlost zou zijn uit de dood, zou hij de werken des Heren vertellen. Wij kwamen het trouwens ook tegen in Psalm 116, één bladzijde terug, in de uitdrukking, ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik herinner me niet dat ik toen trouwens, wat is het, 2 Korinthe 4 heb aangehaald, wel? Geloof het niet. Nee, had ik eigenlijk wel moeten doen. Dat kon ik wel eens even doen. Had ik moeten doen natuurlijk. Want er is net zo een, hè? Daar staat ook die term land der levenden in Psalm 116, vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, ik ben trouw geweest, daarom sprak ik, dat wil zeggen, daarom zal ik spreken, en op die grond, want ik zal wat ik beloofd heb betalen, vers 14 en vers 18. Dat gaat dus inderdaad over de algemene gedachte dat hij na zijn verlossing uit de dood de naam des Heren zal verkondigen aan zijn broeders in een grote gemeente, ondermachtig veel volks, aan de volkeren, aan de heidenen, wat het maar was, in al die schriftplaatsen. En in 2 Korinthe 4 haalt Paulus inderdaad die tekst aan en past hem daadwerkelijk toe, niet alleen maar op onze tijd, maar daadwerkelijk ook op de gemeente. Dit is toch wel de moeite waard, denk ik. Hoe moet je dat zeggen? Belangrijk genoeg om daarop te wijzen. Dat is 2 Korinthe 4 vers 13. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, de vraag is, wie zijn die wij? Paulus heeft dezelfde geest als ook enige anderen. Niet dan? Of als minstens één iemand anders? Terwijl wij dezelfde geest des geloofs hebben, en dan komt eerst een toelichting, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Dat is hem, hè? Dat is Psalm 116, vers 10. Terwijl wij dezelfde geest hebben, zoals geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook. Paulus zegt, wij geloven ook. Net als die ik uit Psalm 116. En die ik uit Psalm 116, die zal als gevolg daarvan spreken. En daarom doen wij dat ook. Want wij geloven ook. Zodat de vraag was, wie zijn die wij die dezelfde geest hebben ontvangen? Dat is Christus en Paulus. En dus Christus en wij. Maar in smal genomen Christus en Paulus. Dat zou je niet meteen denken, want je zou denken dat is misschien Paulus en Timotheus, schrijvers van de brief enzovoort. Maar je moet hem doorlezen, namelijk gelijk geschreven is, Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En Paulus zegt, zo geloven wij ook. En dus spreken wij ook. Hij past dus de uitspraak over Christus uit Psalm 116 ook op zichzelf toe. Dat is niet het einde van het verhaal, want hij past het op zichzelf toe. Maar vervolgens stelt hij zichzelf tot voorbeeld voor de Korintiërs. En daarmee voor heel de gemeente. Dat is de hele teneur. Dat is een tenor, dat is de melodie. Hè? Dat is de hele teneur van 1 Korinthe en 2 Korinthe, van die beide Bijbelboeken. Paulus stelt zichzelf tot voorbeeld aan de Korintiërs. Die Korintiërs die van hem niks willen weten, die in ieder geval niet naar hem willen luisteren. En daarom praat de apostel over zichzelf, wat hem niet dank wordt afgenomen en wat hij zelf ook beschouwt als een dwaasheid trouwens. Schrijft hij zwart op wit. Maar niet alleen hij doet dat, want hij stelt zichzelf tot voorbeeld. En dat doet hij hier ook, zodat je achtereenvolgens hebt Christus, Paulus en de bedoeling is de hele gemeente.
Ja, dat is hoofdstuk 5 zegt dat ook, want wij allen moeten openbaar worden.
Ja.
Wij allen zijn gezanten van Christus.
Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en noem maar op. Maar dat begint al in de eerste Korinthebrief, hoor, dat hele idee. Waar Paulus altijd mee weer terugvalt, schijnt het met spreken over zichzelf. En dat wordt hem natuurlijk ook niet in dank afgenomen. Maar goed, hij doet het toch hardnekkig tot het eind van de tweede Korinthebrief aan toe. En geeft dan toe dat wel onverstandig is eigenlijk. En dat het zo niet hoort. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik ben een voorbeeld, wees mij navolgens broeders gelijkerwijs ook ik van Christus enzovoort. Die gedachtegang is dat. Maar hoe dan ook, hij past uitspraken over Christus op zichzelf toe. En daarmee op heel de gemeente. Hetgeen betekent dat het ook inderdaad niet de bedoeling is om de, laten we zeggen, de hele Bijbel en al wat daarmee samenhangt bekend te maken in de wereld als zodanig. Dit is alleen de bedoeling dat het gebeurt binnen de gemeente. Want Christus zou zijn werk doen, ook niet in de wereld, maar binnen de gemeente. Hebben u die nog? Naar de wereld toe is alleen de prediking van het evangelie, het woord des kruises, voor de wereld weliswaar een dwaasheid. Waar was dat? 1 Korinthe? Ja, 1 Korinthe 1 geloof ik. Hè? Voor de wereld wel een dwaasheid enzovoort. Maar daarna zegt de apostel, maar daarom spreken wij nog wel wijsheid. Gods bestaande in verborgenheid enzovoort. Maar dat doen wij alleen onder de volwassenen. Dus naar de wereld toe gaat het alleen om dat men een keuze maakt voor de Heer. Dat men tot geloof komt. En binnen de gemeente zal men geconfronteerd worden met de heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van Christus en wat het maar was allemaal. Het werkt perfect hoor, zo. Moet ik u zeggen. Ja, ik hoorde vanavond onderweg hier naartoe iemand op de radio praten over haar vader. Die was dan theoloog, hoezo theoloog? Oud Testament, riep Sheila heel snel. Oud Testament, is predikant enzovoort. Mooie verhalen, Oude Testament, maar de man was stok ongelovig. Nou, stok zei ze er niet bij, maar ongelovig zei ze wel. Ongelovig. Maar Oud Testament is een predikant, het kon al heel lang zo hoor. Maar je kon het niet altijd zo zeggen, maar tegenwoordig kan dat dus blijkbaar wel. Die mensen kunnen hun Bijbel bestuderen, ze doen maar ze komen niet tot kennis. Ja, hoe dat nou kan. Natuurlijk, zei is, ik kan dat wel enigszins verklaard worden. Maar het belangrijkste is natuurlijk, men is niet bereid te geloven. De enige termen die ik ken, die kent u waarschijnlijk van mij ook. Ze proberen zich meester te maken van de Bijbel. Maar het hoort andersom. De Bijbel moet zich meester maken van ons. Wij horen ons onderwerpen aan de Bijbel. Dan leer je hem ook begrijpen. Eerder niet. En of dat technisch te verklaren is, dat weet ik niet. De Bijbel zegt dat men de geest God zou ontvangen om te weten de dingen die van God geschonken zijn. De Bijbel leert dat de geest ons in heel de waarheid zou leiden. Impliceren dat als die geest er niet is, als je die niet hebt, dan gaat je dat dus niet lukken. En hoe dat nou precies komt, weet ik ook niet. Maar het is wel een Bijbels gegeven. Dus daar houd ik het dan ook maar op. Zie. Maar de bekendmaking van het woord Gods in de volle omvang, om zo te zeggen, de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid van Christus, ja, dat vindt die plaats aan de wereld, of in de wereld, maar aan en in de gemeente. Zo leert de Bijbel dat. En dat is hoe het uiteengezet wordt. Dat is wat Paulus ook doet dus, hè. Als hij op een vreemde plaats komt, dan predikt hij het evangelie. En zegt dat is het dwaze woord des kruises. En daarna beklaagt hij zich bij de Corinthiërs. En zegt, ja, ik ben bij jullie ook nooit verder gekomen dan dat eigenlijk. Maar ik heb me wel wat te vertellen wat wel degelijk wijsheid is. Maar wat de wereld niet kent en wat de oversten deze wereld niet gekend hebben. Enzovoort. Vervolgens maakt hij onderscheid tussen melk en vaste spijs. En dat soort dingen meer. Het onderscheid is het dus wel. Maar het principe blijft dat die dingen bekendgemaakt worden aan de gemeente en binnen de gemeente. En zoals gezegd, onthoud die. Het is een uitspraak hier in Psalm 116 moet ik zeggen, over Christus. In Psalm 116 vers 10. En Paulus past hem op zichzelf toe. Maar als dat zo is, dan betekent het ook dat de uitspraken uit Psalm 22 en Psalm 40 en welke het maar waren, uitspraken van volstrekt dezelfde strekking, dat die net zo goed, niet alleen op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn, maar ook op Paulus en ook op ons. En dat is gewoon het vaste beginsel. Het gaat over Christus en dus over een gelovig overblijfsel en dus over de gemeente. Hebben die nog? Noem nog zo'n voorbeeld. Ik noem nog zo'n voorbeeld, ja. Ik ga nog zo'n voorbeeld noemen. Want die vind ik persoonlijk erg mooi. Dat is hoofdstuk 49 van Jesaja. Waar dan tot de Heer gezegd wordt, kennelijk. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen. Tot aan het einde der aarde. En Paulus zonder aarzelen in Handelingen 13 past die uitspraak rechtstreeks op zichzelf toe. Wat bedoel je? Jesaja 49, een belangrijk schriftgedeelte als u mij vraagt, omdat daar gesproken wordt over de Heer Jezus in zijn eerste komst. De knecht des Heren. Dat staat zelfs boven het hoofdstuk geschreven. De knecht des Heren, het licht der volken. En het idee was dat de Heer Jezus daar spreekt en zegt, God heeft tot mij gezegd, vers 3, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. De Joden zeggen dus dat het over hem gezegd wordt. Want die hebben de naam Israël geclaimd. Kerken trouwens in hoge mate ook, maar wat ze met dit schriftgedeelte doen, weet ik niet. Maar het is natuurlijk gewoon, nee, gewoon helemaal niet lezen. Maar waarom zou je ook als je het toch niet gelooft? Hè? Goed. Maar de naam Israël wordt hier toegepast op de Heer Jezus Christus. Dat is niet de enige schriftplaats waar dat gebeurt. Want als er iemand recht heeft op die naam, dan wel op die titel, dan is het Christus zelf, uiteraard. Maar goed. Gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Zo van, ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb gewerkt, ik heb mijn opdracht uitgevoerd. En dus, ja, het heeft wel geen resultaat gehad, maar ik heb gedaan wat ik doen moest. En er bestaat een regel die zegt, no cure, no pay. Maar hier staat, no cure, maar bis en waarachtig wel P. Jawel. Want er staat, gewis, mijn recht is bij de Heere, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. Ik krijg wel loon voor mijn arbeid. Waarna de vraag is, want je kunt hier snel doorheen hoor, het is niks moeilijks aan hoor. Waarna de vraag is, maar wat moest hij dan doen? Wat was dan de opdracht die hij moest uitvoeren? Nou, de opdracht was, vers 5, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël heeft zich niet laten verzamelen. Of wat het maar was. Let op dat de naam Israël dus ineens verschuift. Want die ik hier is nog steeds die ik uit vers 3. Gij zijt mijn knecht Israël. Het is niet die ik, maar diegene die daar aan het woord is. Gij zijt mijn knecht Israël. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Dat is een ander Israël. De opdracht is dus dat de Heer Jezus in zijn eerste komst, want daar gaat het over, Israël zou verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. Hoe moest hij dat dan doen? Want hij zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest, toch? Ik heb mijn kracht gebruikt, enzovoort. Maar het heeft niet gewerkt. Wat heeft hij dan gedaan? Het woord van God gepredikt. Als het het werk Gods is, of het werk des Heren, wat is het dan? Altijd hetzelfde. Gaat altijd om de prediking, verkondiging, verbreiding van het woord van God. Dat is wat de Heer Jezus dus gedaan heeft, maar het heeft niet geleid tot de verzameling van Israël. Dat is ook makkelijk uit te leggen. Nou, misschien niet zo makkelijk, maar vooruit, ik zal het proberen. De verzameling van Israël zou gebeuren op grond van de bekering van Israël, maar meer specifiek de bekering van het Joodse volk, de koninklijke stam. Want volgens de profetieën zou de verzameling van Israël het gevolg zijn van de bekering van primair het Joodse volk, want 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat van Daniel, dat is het Joodse, dat is niet Israël, dat is specifiek het Joodse, uw volk en uw heilige stad, dat is niet Samaria, dat is Jeruzalem, enzovoorts. Nou, dat is niet gebeurd, het Joodse volk is niet tot bekering gekomen en dus is Israël ook niet verzameld. Dat kon niet, is niet gebeurd. Maar de Heer Jezus heeft wel zijn werk gedaan. En hij krijgt daarvoor loon. Vers, de rest van vers 5. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Aansluitend op vers 4. Mijn recht is bij de Heren, mijn werkloon is bij mijn God. Hij krijgt zijn loon. En u weet wat zijn loon is. Dat is de gemeente. Dat is dan weer Jesaja 62. Om maar eens wat te noemen. Waar staat dat de Heer komt en zijn loon is met hem. En het is een volk, staat er ook nog bij. Jawel, staat er allemaal bij hoor. Ja. En daaraan gekoppeld, verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Dat wil zeggen, er was meer aan de orde dan alleen het verzamelen van Israël. Dat was wel primair het doel, waarvan gezegd wordt, dit is niet bereikt. Maar vervolgens staat er in vers 6 dat er meer aan de hand was en dat er een de scope was breder. Hoe zeg je zoiets? Het was te gering om de op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. om in heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat wil zeggen, dat is precies het tegenovergestelde, als je het heel zwart-wit wil nemen. Het eerste was de verzameling van Israël vanuit de volkeren kennelijk. En blijkbaar naar Jeruzalem of zo, naar het beloofde land. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben, bedoel ik? Dat is duidelijk, dat is de verzameling van Israël. En niet ergens op Sint Helena of zoiets. Wijze maar verzamelen wil. In het beloofde land, uiteraard. Maar daarna vind je het tegenovergestelde. Namelijk, als dan Israël niet verzameld wordt tot de Messias in het beloofde land, gaat de Messias naar de einden der aarde, naar de heidenen. En dat is in onze dagen gebeurd. En zo staat het er ook. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde, of gewoon naar het einde der aarde. En Paulus haalt dit aan in Handelingen 10, waar hij was in Antiochië. Dat wil zeggen Antiochië in Klein-Azië, of hoe dat maar heet mag. Dat Antiochië, waar de Joden niet meer geïnteresseerd zijn in de Bijbelse boodschap, in het evangelie en in het eeuwige leven, omdat de heidenen zoveel belangstelling hebben. Verschil moeten blijven, hebben ze gedacht. Hoezo racisme? Nou ja. Maar, en Paulus zegt dan, halverwege vers 46... Doch na de maal gij hetzelfde verstoot, het woord Gods namelijk, en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons, wij, Paulus en Barnabas, ziet wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, of alzo heeft de Heere ons geboden, dubbele punt, ik heb u, dat u slaat dus op Paulus en Barnabas, minstens, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Maar het moet duidelijk zijn, daarom heb ik het verband meegenomen in Jesaja 49. Het moet duidelijk zijn dat Jesaja 49 spreekt over de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Paulus schrijft zo die tekst en past hem op zichzelf toe. Met welk recht? Dat is niet de goede vraag, denk ik. Dus ik zeg het anders. Hij doet dat en hij demonstreert daarmee wat ik al zo lang zeg. Waarvan ik altijd zeg, ik heb van mijn vader geleerd. Die zei, overal waar de Bijbel spreekt over Christus de verheerlijkte in zijn opstanding, dus spreekt de schrift tegelijkertijd impliciet over heel de gemeente. En dat zie je maar weer geïllustreerd. Christus stond aan het einde der aarde. Ja, daar gaat de boodschap naartoe en wij zijn erin betrokken. Christus gaat naar het einde der aarde. Zijn woord zou gepredikt worden tot aan het einde der aarde. Hij gaat dus naar het einde der aarde. Maar wij dus ook met hem. En dat is hoe het gaat. En dat heeft men trouwens ook gedaan. Niet alleen Paulus. Want Petrus ook, als je mij vraagt hoor. Die heb ik u toch wel eens verteld. Het einde der aarde, het verbond des volks, staat een paar versen verder in Jesaja 49 en in Jesaja 42 staat dat ook. Die tekst waar men nooit raad mee weet. Ik heb u gegeven aan het verbondsvolk, aan Brittannië, aan het einde der aarde, Angleterre, Engeland, einde der aarde. Finisterre mag ook, al kom je die naam ook nog wel eens ergens anders tegen. Maar Paulus is daar inderdaad naartoe gegaan. Daar hebben ze in Londen nog steeds de St. Paul's Cathedral aan te danken. Die officieel, zeer officieel, gebouwd is op de plek waar Paulus gepredikt zou hebben. En de plek wordt nog steeds aangewezen. Je moet er naar zoeken. Maar in de tuin achter de St. Paul, daar ligt nog steeds een steen die de plek markeert van St. Paul's Cross, waar de wegen elkaar kruisten. Waar Paulus gepredikt zou hebben. En daar staat dus St. Paul's Cathedral. Dat is één. Het andere is moeilijker te vinden. Ja, maar ik kan de namen niet boven water krijgen. Ja, dat heet St. Peter upon Cornhill, heet het geloof ik. Als ik me goed herinner. Kijk even rond, er zijn mensen met een beter geheugen dan ik. St. Peter upon Cornhill. Cornhill. Daar staat ook een kerk, die moet je zoeken. Die staat tussen de huizen ingebouwd, dat is heel lastig. Maar die staat, staat waar Petrus gepredikt zou hebben. En daar wordt het optreden van Petrus ook gememoreerd. Ze hebben ons ongeveer uitgelachen toen ik ernaar vroeg daar ter plekke. En dan zijn we er nou nog geweest in die... Wij mochten er niet in, hè. Nee, wij zijn er wel in geweest, maar niet in die consistorie waar die, dat ding... nou ja, goed. Ze doen er wat moeilijk over, maar ze weten het allemaal wel daar, hoor. Dat dan weer wel. En daar gaat het maar om, dat vind ik ook wel voldoende. Ja, weer in donker gekeken in die... ja, in een soort in de bezemkast. Het was het rommelhok, daarom... Het was het rommelhok. En daarom wilden ze het niet laten zien. En bovendien, het was geloof ik wel niet meer als kerk in gebruik. En we stonden alleen aan de poort te rammelen. En er kwam iemand voorbij, wat moet u hier? En ja, we willen erin. En met wat moeite kwam die man dan, want die had dan toch een sleutel. En nou ja, heel gedoe allemaal. Maar vooruit maar weer. Maar hoe dan ook, Petrus wordt niet echt in ere, maar de herinnering dan ligt wel degelijk vast. En daar gaat het maar om. Hè. En ze waren niet de enige twee apostelen die daar geweest zijn trouwens. Simon de Zeeloot wordt geacht trouwens uitgebreid daar gepredikt hebben. En natuurlijk Jozef van Arimathea. Niet te vergeten, niet in de laatste plaats.
Maar u heeft er nu over gesproken. Over Great Britain, toch?
Engeland, Brittannië, Brit-Am, ja. Ja, ja. En Londen, ik moet me altijd inhouden, ik zeg Londen, ik had moeten zeggen Nieuw-Trooien, want dat willen ze in Engeland zelf ook niet meer weten. Kijk, de Amerikanen, die willen hun afkomst niet weten, de Engelsen ook niet. Vreemd genoeg, hoe conservatief ze ook zijn, ze willen het niet echt weten. De Amerikanen, die blijven, de Amerikaanse geschiedenisboekjes, Vaderlandse geschiedenis begint bij 1492... En het was niet de uitdrijving van de Joden uit Spanje, dat staat er niet in. Dat was 1492. Maar het staat wel in Columbus ontdekt Amerika. En daar begint het. En daarvoor bestaat niks. We hebben de Amerikanen weggewerkt, maar daarvoor is niks. Het telt allemaal niet mee dat er daarvoor Indianen waren, wordt beschouwd als Indianenverhalen. Dus vooruit maar weer, hè. En u weet, Indianenverhalen zijn van Duitse afkomst. Nou, laat maar zitten. Ja, Karmai. Ja. Nou goed. Maar toen maar. En de Engelsen, die hebben een raar idee. De Engelsen denken om een of andere reden dat de Engelse geschiedenis begint bij de Romeinse bezetting van het land. Dat... En dan valt het nog mee, want er zijn er ook die denken echt dat de Engelse geschiedenis begint bij de komst van de Saxen. En wat daarvoor was, telt niet mee, inclusief de Romeinen. Alleen de Romeinen komen ze niet echt af, omdat er heel wat Romeinse overblijfselen zijn in dat land. Daar botst je vanzelf tegenaan, dus daar komen ze niet echt van af. Maar in de praktijk... King Arthur was een Brit. Hij vocht tegen de Saxen. Maar niettemin wordt Arthur inmiddels al lang beschouwd alsof hij een Saxische koning was. En de Saxen kwamen pas in de 4e, 5e eeuw, 6e eeuw, via de grote volksverhuizing en zo. Maar al wat daarvoor is, dat willen ze niet weten. En daarom willen ze ook niet weten dat Londen Trinovantum heette in het Latijn. Omdat het nieuwe Troje geacht werd te zijn, gebouwd door de nakomelingen van het Trojaanse koningshuis. Brutus onder andere dan, hoort daarbij. En nog zo het een en ander waar ik liever nou niet op inga. Maar het heet op de oude kaart, echte oude kaart, de kaarten van Ptolemeus, heet het keurig Tri Novantum. En Tri is Troas, Troje. Tros, Tri, Troje. En Novantum, dat weet iedereen, dat is nieuw, het is nieuw Troje. En later is het genoemd naar King Lut. Dan had het Ludon moeten heten, maar die N die komt er altijd in, dus dan wordt het London, London. Komt de N erbij tussen. Maar het was Trinovantum van oorsprong, het nieuwe Troje. Enzovoort. Maar men is altijd geneigd die afkomst, die Israëlitische afkomst dus, van die volkeren kwijt te raken. En dat geldt voor Amerika uiteraard ook. Want het leidt geen enkele twijfel dat het grote merendeel van alle antieke Amerikaanse volkeren, dat geldt ook voor die van Midden- en Zuid-Amerika, afkomstig is uit de Levant. Dat wil zeggen, dit is officieel het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Dat wil zeggen van de Feniciërs en eventueel van de Egyptenaren, maar in meerderheid van de Feniciërs, waarvan iedereen weet dat ze de hele wereld bevoeren en bij voorkeur hun zeeroutes geheim hielden. Nee, uit concurrentieoverwegingen, ligt voor de hand. Maar die hebben de Amerika's bevolkt. Maar u wordt ook geacht te weten dat de Feniciërs dan weer in hoge mate Israëlieten waren uit de tijd van de richteren al en in elk geval uit de tijd van Salomo. En daarna werd het weer wat minder, maar toen maar weer. Maar dat verdrinkt men allemaal, dat wil men kwijt. Bovendien ligt dat een te duidelijke verbinding met de Bijbel. En de Bijbel moet vooral een godsdienstig boek blijven en geen historisch boek. Wat zei ze ook alweer? Als je het maar niet letterlijk neemt, dan is het een mooi boek. Mooi boek. Oude Testament vol met metaforen. Een mooi boek, zolang je het maar niet letterlijk neemt. Ja, ja. Dan hoort je het ook eens van een ander. Maar het is inderdaad letterlijk en het is ook letterlijk zo gebeurd. Maar waar het mij alleen maar om gaat, is dat het beginsel dat duidelijk gemanifesteerd, geïllustreerd wordt, zijn uitspraken over Christus, maar ze worden zeker wel toegepast op heel de Christus, dat wil zeggen, en zijn lichaam, op heel de gemeente. Dus, heb je dat? En daar zijn dus nog meer voorbeelden van, maar ik ga gewoon weer terug naar Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven, vers 17, en ik zal de werken des Heren vertellen, dat zouden wij ook doen, uiteraard. Al was het maar onder elkaar. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En na die uitweiding moet ik er ook maar even bij zeggen dat je dat dus ook met gemak toepast op de 10 stammen van Israël. Een volk dat inderdaad in ballingschap gestuurd is, dat onder de toorn Gods terechtgekomen is. En waarvan de profeten steeds zeiden dat er dan toch niet een einde aan gemaakt zou worden, maar dat toch een overblijfsel zou zijn, dat toch de Heer hen genadig zou zijn, dat de Heer hen toch zou doen terugkeren. Enzovoorts. En op die omstandigheden, op die profetieën, kun je net zo goed van toepassing brengen deze woorden. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven, maar mij wel hard gekastijd.
Mag ik daar wel op aanvullen? Want over die 10 stammen wordt ook gezegd dat zij uit de graven.
Je bent me vol, want ik wel zou nu Ezechiël 37 citeren, waar uitdrukkelijk staat dat de verzameling van Israël beschouwd wordt als een opstanding uit de dood. Hetgeen door velen geïnterpreteerd en gelezen wordt alsof het over een individuele opstanding van mensen zou gaan. Maar dat komt gewoon voort uit die vreemde bril, waarbij men denkt dat alles wat in de Bijbel staat op onszelf, dat we dan wel op de individuele mens van toepassing zou zijn. Maar er staat, ik zal je uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, in Ezechiël 37. En dat gaat over de dood van Israël. Nee, dat is dat natuurlijk. De dood van Israël. Dat gaat over... ik zag een dal van zeer dorre dood. En ze ziet, ze waren zeer dorre doodsbeenderen. Weet je wel. Ja. En de vraag was, zullen deze beenderen levend worden? En dat is ook inderdaad de vraag. En het antwoord is, ja, dat wel. Maar het is wel enigszins gecompliceerd. Maar dat wel. Maar... want ik ga er niet op die details in daar, maar daar staat dus inderdaad dat deze beenderen zijn het ganse huis Israël. En de Heer zegt, ik zal mijn geest in u geven, ergens zult levend worden. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dan, want die is ook aardig om, nu we het er toch over hebben, en nu u toch hier bent en ik ook, zou ik zeggen, ik kan net zo goed even melden dat het tweede deel van het hoofdstuk uitdrukkelijk melding maakt van de vereniging van de twee huizen van Israël. Hetgeen dus plaats zal vinden in de dagen van de wederkomst van Christus, als Israël daadwerkelijk tot bekering komt. En dat is nog steeds niet zo, afgezien daarvan. Als de vraag gesteld wordt, zullen deze beenderen levend worden, dan wordt gedemonstreerd hoe dat gaat. En dan vind je merkwaardige wijze een soort beschrijving van de uitwerking van het Zionisme in de afgelopen pak een beet eeuw. Zo van een geluid, Zionistisch geluid. En een bijeenkomen van beenderen. En er komen zelfs spieren op en er komt een huid. Er staat zenuwen, maar dat is een misverstand. Er komen spieren over en er komt een huid overheen, maar er staat uitdrukken, maar er was geen leven in. Dus ja, en daarna wordt het hele verhaal genegeerd. En zegt de Heer tot de profeet, oké, profeteer nou maar nog een keer. Het staat er. Ga nog een keer profiteren. En dan pas. Dat wil zeggen, de hele Zionistische gebeuren wordt wel vermeld. Maar het wordt ook genegeerd. Het is niet het werk van de Heer. Het werk van de Heer is, er komt geest in, dan komt het tot leven. Maar in de beschrijving staat er, er gebeurde van alles, kwam in beweging, maar het kwam niet tot leven, kwam geen geest in. En dus was het profiteren opnieuw, maar nu tot de geest. En zover zijn we nog niet in onze dagen. Moet nog gebeuren. Dat is inclusief dus de vereniging van Efraïm en Juda uit het tweede deel van Ezechiël 37. Het is zonde dat ik dat zo nadrukkelijk moet zeggen. Maar omdat het zo uitdrukkelijk in de Bijbel staat. Maar... ja, ik moet dat wel met nadruk zeggen, omdat er echt zijn die beweren dat die twee huizen één geworden zijn in de ballingschap. En dat wat wij kennen vandaag als het Joodse volk, dat is compleet heel Israël. Zo van, er zijn niet ergens nog andere 10 stammen of zo. Hey, dat is wel erg domme. Sorry. Hoe moet je dat dan zeggen? Naïef? Ja, dat is ook dom. Nee, dan heb je huiswerk even niet gedaan. Daar moet je niet zo'n grote mond op zetten. Sorry, daarom noem ik ook geen namen nu. Maar niet proberen van het idee van zaligheid is naar de 10 stammen gegaan vandaag, om daarvan af te komen door te zeggen, nee, de 10 stammen maken deel uit van het Joodse volk. Dat hoef je maar aan een Jood na te vragen. Nou, dan moet je vooral, ja, en dan moet je ook nog navragen aan een zogenaamde christenjood. Die worden helemaal woest. Kortom, nee, de 10 stammen zijn afgodisch, horen niet bij het Joodse volk, leven in afgoderij en zullen pas weer tot bekering komen en ze moeten terugverzameld worden als de Messias komt. Dat is de Joodse variant. Dat is de algemeen bekende gedachte. En los van de Joodse kun je altijd nog terecht bij Flavius Josephus. Ja, dat was ook een Jood, dat is waar. En die zegt, nee, de 10 stammen wilden niet mee terug uit de ballingschap, zijn apart gebleven en bevinden zich in zijn dagen, de eerste eeuw van onze jaartelling, dus nog steeds, zelfs in grote getalen, achter de Uitfraat. En elders ter wereld trouwens ook, maar toen maar. Dus vandaar dat ik met nadruk zeg, als Israël tot bekering komt, in het Joodse volk tot bekering komt, dan wordt heel Israël vervolgens terugverzameld. En dat zijn de beide huizen die dan samen weer één worden, want zo staat het in ieder geval in Ezechiël 37. Maar het wordt beschouwd als een herleving. Een opstanding uit de dood van het volk. Heb je dat? Een wedergeboorte van het volk.
Dan komt ook bij dat die 10 samen omgekeken worden als heidenen, toch?
Ja, die worden tot
heidenen.
Die worden tot heidenen gerekend en ze worden gerekend tot de volkeren, ja. Die zijn ook nooit Joods geweest trouwens, maar goed, het is, neem aan dat ik dat wel vaak genoeg hier verteld heb. De 10 stammen zijn op geen enkele wijze Joods. Integendeel. Het is een heel ander volk, zijn heel andere volken, hebben met de Jodendom niks. Jodendom is pas ontstaan nadat het van de 10 stammen officieel niks meer over was. Dat wil zeggen, nadat de 10 stammen in ballingschap waren verdwenen en er geen staat Israël meer bestond in de zin van het noordelijke 10 stammenrijk enzovoorts. Meer dan 100 jaar later pas is een begin gemaakt aan de ontwikkeling van de Joodse religie. Die was er juist niet. Helemaal niet, op geen enkele manier. En daarom werden de Joden in ballingschap gezonden. En in de ballingschap hebben ze judaïsme uitgevonden, zodat het judaïsme op geen enkele wijze iets van doen heeft met de 10 stammen van Israël. Die zijn naar Joodse normen heidenen. En vandaar dat ze ook genoemd worden zo in de Bijbel. En vandaar dat het evangelie ging naar heidenen. Tot aan de einde der aarde. Zo steekt dat in elkaar. En dus de uitspraak, ik ga weer terug. De uitspraak, de Heer heeft mij wel hard gekasteerd, maar heeft mij ter dood niet overgegeven. Ach, wat mij betreft mag je die op jezelf van toepassing brengen als je je daarin herkent. Ik hoop dat u zich daarin herkent, maar ik ga geen moeite doen om u die spiegel voor te houden. Maar je kunt hem ook toepassen op de 10 stammen van Israël. Waarom niet? Je vindt in het Nieuwe Testament al die tekenen van mensen die blind zijn, doof zijn, kreupel zijn, bloedvloeiend zijn, of wat ze maar zijn, ze markeren van alles. Ze zijn aan de dood overgegeven en sommigen zijn inderdaad dood. En ze worden genezen dan wel opgewekt. En ze zijn allemaal stuk voor stuk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En daarmee van het ontstaan van de gemeente daaruit. En dus, hij heeft mij ter dood niet overgegeven, want wat op Christus van toepassing is, is van toepassing op ons, op de gemeente van vandaag. Dat staat er trouwens ook, dat staat in vers 19, doet mij de poorten der gerechtigheid open. De vraag is, hoeveel poorten der gerechtigheid zijn er? Als je mij een beetje kent, weet u wat ik nu ga zeggen? Eén. Ja, het is een pluralis. Extensionis. Van uitgestrektheid, jawel. Meervoud van uitgestrektheid. Het is gewoon een grote poort. En daarom heet het poorten, er is er maar één. Het is de uitgang uit de dood, het is opstanding. Nee, het is een metafoor, dat is waar, ja. Doe mij de poort der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. En ik zal, en dan komt hij weer. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. En dan, wat is die poort? Want het is er echt maar één, vers 20. Het is er maar één hoor. Dit is de poort des Heren, want de poorten der gerechtigheid is identiek aan de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Dit is, taalkundig is het een pracht van een constructie. Het is poorten, meervoud. En ik, enkelvoud, zal daar doorheen gaan. En dan komt hij nog een keer. En nu is meervoud poorten is enkelvoud geworden. Nou is maar één poort. En die ik, enkelvoud, is meervoud geworden. Heb je die? Ja. Nou kijk, dat is nou... Dat is poëzie dit, hè? Dat is ja, literatuur. Is dat geweldig, ja. Maar let op de rechtvaardigen. Het was er maar één, het is Christus, maar het zijn er toch vele, want het is heel de gemeente. De rechtvaardigen. En die poort, nou ja, of het is een beetje wartaal, of de poort is die poort die de uitgang vormt uit de dood. Die van, ik zal niet sterven, maar leven. De Heer heeft mij ter dood niet overgegeven. Maar in plaats daarvan ga ik door de poort uit de dood en in het leven. In de landen der levenden. Want dat was 116 vers 9. Waarna ook daar volgt, ik heb geloof, daarom sprak ik. En hier, ik zal de Heer loven. Want vers 19 eindigt met ik zal de Heere loven. En vers 20 eindigt met vers 21. Ik zal u loven. Dat is dus hetzelfde vervolg. Ik zal u loven. Omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil zijt geweest. Dat is het oude thema. Als gij mij verhoord hebt, mij verlost hebt uit des levenmuil en uit des, van de horen des eenhoorns en van het geweld des honds. En wat het maar was, zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. En hier staat dus voor de zoveelste keer precies hetzelfde met weer andere woorden. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Zoals gezegd hebben wij reeds gesproken over vers 22, om aan te geven dat deze psalm wel degelijk in onze tegenwoordige tijd geplaatst moet worden. Dat wil zeggen dat hij daar primair over spreekt. Want deze uitdrukking, de steen die de bouwlieden verworpen had, is tot hoofd des hoeks geworden, die wordt in het Nieuwe Testament menigmaal aangehaald. Dat wil zeggen in de diverse evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas. Vervolgens in Handelingen, maar in uw Bijbel staat dat er waarschijnlijk ook allemaal bij, hè? En natuurlijk in Efeze 2. En de mooiste vind ik persoonlijk altijd, maar dat is een kwestie van smaak, die van 1 Petrus 2. En dat ik dat de mooiste vind, is omdat daar Petrus, die nou eenmaal zo heet, de steen, de rots, die gooit daar drie verschillende schriftplaatsen uit het Oude Testament over een steen door elkaar. Aannemend, suggererend, hoe zeg je zoiets, dat die drie verschillende schriftplaatsen en met hun drie verschillende stenen in wezen toch allemaal spreken over één en dezelfde steen. Dat is dus deze, die tot hoofd des hoeks geworden is. En die, dat heb ik verteld natuurlijk. Dit is de top van het bouwwerk. En men stellen zich bij voorkeur één piramide voor. De top van de piramide. Het hoofd, de bovenkant. Het hoofd, hoek, punt. De bovenkant. Zie je? Maar ook de steen uit Jesaja 28. Zie, ik leg een steen, een grondsteen in Sion. Een uitverkoren steen. Die steen dus. En Jesaja 28 gaat ook uitdrukkelijk over onze tegenwoordige tijd. Dat weten we zeker. Omdat daar die tekst staat over, ik zal de lieden van belachelijke lippen, een andere lip en andere taal tot dit volk spreken en al zo zullen ze mij niet horen. En die wordt in 1 Korinthe 14 op onze dagen van toepassing gebracht. Ongeacht wat de betekenis is, maar het wordt op onze dagen van toepassing gebracht. En dan heb je natuurlijk nog, en misschien is dat de mooiste, dat weet ik nooit hoor, is het natuurlijk die uit Jesaja 8. En die is interessant omdat je daar de beide huizen van Israël genoemd wordt, genoemd vindt. Jesaja 8. En Petrus gooit die drie verschillende schriftplaatsen door elkaar. Maar Jesaja 8 is die van vers 14. Daar heb je waarschijnlijk al met die pen in zitten werken. Vandaar dat ik ook wat aarzel om er naartoe te gaan. Maar hij blijft natuurlijk fraai. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Ik lees meteen een enigszins gecorrigeerde versie. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. En tot rots der struikeling. Voor de, den is ook goed, maar dat betekent voor de. Voor de twee huizen van Israël. En meer specifiek tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Zodat steen des aanstoots en rots der struikeling overeenkomt met strik en net. En dat is met betrekking tot dat huis van Israël dat in Jeruzalem thuis hoort. Dat is het Joodse volk dus, dat huis van Israël. En dan blijft over het heiligdom, het heilige ding dus, heiligdom. En dat is je dan blijkbaar voor het andere huis van Israël. En daar vind je dus die beide huizen genoemd. Zie? En dat steen des aanstoots, rots en struikelingen, strik en net. Ja, dat zijn termen die van toepassing gebracht worden op de tegenwoordige positie van het Joodse volk als zodanig. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, toch? Dat is bekend. Ze zijn gestruikeld over de steen. Men leest wat erbij staat, Romeinen 9. Maar Romeinen 11 lijkt me ook heel gunstig. Over die tafel, die enzovoorts. En, bedoel, er zijn zoveel schriftplaatsen, dat is algemeen bekend. Maar voor wie is hij dan niet een steen des aanstoots? En Petrus zegt, dat is zij voor u die gelooft. Want u die gelooft, voor u, nou u die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom en heilig volken. Voor u is zij dierbaar. Zo beschrijft Petrus dat. En hij past het dus in de praktijk toe op de gemeente, maar het is eigenlijk van toepassing op het andere huis van Israël. Op de tienstammen van Israël. Dat steekt er allemaal achter. En dat is ook wat steekt achter Psalm 118 natuurlijk. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En ik geloof dat ik dat vorige keer al aangehaald heb. Want die tekst wordt met name aangehaald in, nou ja, met name in Matthäus 21. Dat was na de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die uitloopt op, hij zal die boze wijngaardeniers een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard geven, verhuren aan andere landlieden die wel hun vrucht zullen voortbrengen. En dan, heb gij niet gelezen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Op een of andere wijze moet daar een parallel in zijn. En de parallel is inderdaad dat die steen die aan de ene kant door de bouwlieden verworpen werd, aan de andere kant als steen niet alleen aanvaard werd, maar bovendien ook de meest belangrijke, de meest eervolle plaats, de meest hoogste plaats in het bouwwerk kreeg. En zo'n hoge plaats heet, op het bouwwerk heet nou eenmaal de vorst. Hè? Ja, dat is in de nok van het bouwwerk. Dat is de vorst, zo heet dat.
De hoogst bovenal.
hoofd boven alle dingen, daar hebben we het over gehad allemaal, ook, maar dat was de aanleiding van Efeze 1. Maar het is ook Efeze 2 natuurlijk. Dus ja, want daar staat het allemaal zo, hè.
Wat ook wel mooi is, is Daniel 2, dat die steen de hele aarde zal burgen. Oftewel, je moet in die steen ja. zijn, anders heb je een probleem.
Die, ja, die steen... die steen wordt niet aangehaald door Petrus, maar die blijft een van de mooie ook. Hè? Over de steen die het beeld van Nebukadnezar vernietigt in die droom in Daniel 2. En dan in de uitleg staat dan, en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die steen is dus toch een volk. En die steen vult de hele aarde. En zonder handen afgehouden, dat wil zeggen, het is geen mensenwerk, maar het is godswerk. In de praktijk dus ook opstanding uit de dood, is godswerk. En die steen die wordt groter en vult de aarde. En inderdaad is hij goed bruikbaar voor een hele idee van die whole world, zoals de Duitsers het noemen. Als ze het noemen trouwens. De holle wereld, de holle aarde. Hij vult de aarde. De hele aarde zal dus ook vol zijn van kennis des Heren. Enzovoort. Dus ja, dat is een geweldig beeld. En wat die piramide betreft, geloof niet dat ik daarop ingegaan ben. Al die basale geometrische figuren dragen sinds mensenheugenis een symbolische betekenis met zich mee. Dan heeft meneer Piet... Volgens Pythagoras. Pythagoras. Dat was een wiskundige, maar waarschijnlijk meer nog een mysticus. Echt wel. Maar goed, maar die piramide, ja, dat is nou typisch, wilde ik zeggen, maar dat woord ligt nou voor de hand natuurlijk. Piramide is natuurlijk een geweldig voorbeeld van die 4-1 verhouding, zoals we die kennen in de Bijbel, maar daarbuiten natuurlijk ook. De piramide namelijk met zijn bij voorkeur regelmatige vierhoek als grondvlak, dat wil zeggen vierkant. Vier identieke hoeken, om zo te zeggen. Maar 4 is altijd aards, is het lage, is beneden, is hier op aarde, 4 is het stoffelijke. En die ene andere punt die de piramide nog heeft, is dan inderdaad die punt daar bovenop. En die wordt geïdentificeerd met Christus. En dat is weer zo, omdat die vijfde punt, die hoge punt, ja, die staat eigenlijk voor de onzienlijke dingen. Onaardse. Van mijn part, bovenaardse vind ik veel mooier dan esoterische. Bovenaardse dingen. Dat is dus een beeld van Christus. En dan wijs ik hem erop dat inderdaad in de symboliek van oudsher die vijfde punt slechts gesuggereerd wordt. Dat wil zeggen, die is er niet echt. Maar die moet er toch wel wezen. Die wordt geïmpliceerd. Ik bedoel, als je niet goed oplet, dan merk je niet eens dat hij niet is. Dat is zo vanzelfsprekend, maar hij is er niet echt. Hè? En dat is omdat hij van andere aard is. En dan mag u weer zeggen, oh, dat komt bij de vrijmetselaars vandaan. Of zo, dan zeg ik, ja, ik kan mij niet schelen waar het vandaan komt. Ik vind het altijd wel leuk dat er mensen zijn die soms zelfs volstrekt ongelovig zijn. Wat je van vrijmetselaars niet kunt zeggen, hoor, wat ik... Dat ze allemaal ongelovig zijn. Echt niet. Maar dat er zelfs ongelovigen zijn die dit soort fundamentele symboliek bewaren voor ons. Dat vind ik niet verkeerd.
Davids heeft hem dan nog zo. Kan nog een keer andersom. 2-1.
De Davids heeft de omgekeerde piramide. Ja. Die heeft twee door elkaar heen. Eigenlijk zijn dat nog driehoeken, maar er zit een piramide in elk geval. Maar waar ik op doel is op het idee dat men beschouwt nogmaals eens een keer zo'n dollarbiljet, want er staat nog altijd dat wapen. Het is niet het wapen, het is het zegel van de, Verenigde Staten, ja, dat is wel erg klein. Er staat daarop, deze kant, ja, er staat de kijken. Er staat de piramide op met de losboven de piramide, de zwevende punt. Met daarin één oog. Ja, daar heeft men van gemaakt, het alziend oog. En ik vind het allemaal wel prima. Maar naar Bijbelse maatstaven, het oog is symbolisch voor geestelijke, geloof het of niet, voor onzienlijke dingen. Dat staat in de Bijbel. Dat was vol ogen. En de ogen zijn de geesten enzovoorts. Openbaring. 4 of 5, weet ik het, zoiets. Het staat voor geestelijke dingen. En dat wil zeggen, hij is er eigenlijk niet. En in zo'n afbeelding staat die punt wel zo van, die is er wel, maar die hoort er eigenlijk niet te zijn. En dat wordt aangegeven door het oog erin. En degenen die het niet begrijpen, die maken ervan, het is het alziend oog. Of Big Brother is watching you. Wat het maar was. En als het mee zit, maken ze van, dat is God. En die ziet alles. Enzovoort. Maar men heeft het dan toch niet echt. Misschien is het niet onjuist, maar dat is niet fundamenteel genoeg. Het idee is, die punt is er niet. En dat is weer het aardige van de grote piramide. Dat is met hoofdletters allemaal, hè. De grote piramide, die van Cheops is dat. In Gizeh. Die heeft dus geen top. Nou ja, er staat een zendmast op. Maar het ding is zo hoog dat je het niet eens goed ziet van beneden. Maar die top is min of meer vlak. Die top was vlak. En voor zover ons het een en ander over het ding is overgeleverd, daar heeft nooit zo'n top op gezeten. Ook alle beschrijvingen uit het verleden van waarnemers, van historici uit het verleden beschrijven hem als zonder top. En dan kun je wel zeggen, die is er afgeërodeerd of zoiets. Dan moet je je afvragen, waarom zit het bij die, hoe is het dan bij die andere piramides allemaal? Want daar staat die top wel op. Maar het hoort eigenlijk niet. Je hoort er niet te zijn. Dat is nog net de aardigheid ervan. En dat komt omdat die staat voor de geestelijke dingen. Heb ik u dat wel eens verteld? Een echte klassieke Egyptische obelisk. Altijd oppassen met die KS, maar. Dat u niet denkt dat het een Galliër is, zal ik maar zeggen. Maar een echte obelisk heeft. Dat is zo'n lange, zo'n hoge zuil, stenen zuil, uit één stuk. Officieel. Zo hoort dat. Die heeft aan de top de vorm van een piramide. En dat heet van Alster, via het Egyptisch, de Ben-Ben. Maar dat is niet anders dan het Hebreeuwse woord voor zoon. Ben. Dat is Christus, namelijk. En van daaruit wordt geacht licht verspreid te worden enzovoorts. Kortom, dat is het magische, denk daar bovenop. Maar via dit schriftgedeelte, Psalm 118, en zeker Efeze 2, wordt ons verteld dat het Christus is. De top, de completering van het hele bouwwerk. En eigenlijk zou ik moeten eindigen ik heb natuurlijk weinig tijd meer, maar eigenlijk zou ik moeten eindigen min of meer waar ik vorige keer ook eindigde, met het slot van Efeze 1. Hij is gegeven aan de gemeente. En hij is de vervulling van de gemeente en de gemeente is de vervulling van hem. Maar de top van de piramide is de vervulling van de piramide. Maar tegelijkertijd is de piramide de vervulling van de top. De top heeft in zichzelf de complete vorm van de hele piramide. Kortom, die symboliek gaat voor de volle 100% op de gemeente. Zijn oorsprong weliswaar op een of andere wijze hier op aarde, in de vier om zo te zeggen, maar niettemin gevormd door en gecompleteerd door Christus. En dat is die steen die de bouwlieden verworpen hebben, De Joden beliefden hem niet, maar hij heeft toch die plaats gekregen op het bouwwerk dat hem toekomt. En men heeft er inderdaad een tempel in gelezen. Waarom ook niet? In Psalm 118 staat het niet, maar in Efeze 2 wel. Want een huis Gods, een geestelijk huis, geestelijke tempel, is natuurlijk toch gewoon wat de gemeente is, een tempel. Dus toch een tempelbouw, blijkbaar. Een en ander is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Ja, vers 23 dus van Psalm 118 is natuurlijk commentaar op dat die steen die verworpen werd toch geworden is tot hoofd des hoeks. Ergens anders, bij andere bouwlieden en bij een ander volk, dat was Matthäus 21, maar het had ook kunnen zijn alsnog Handelingen 13. Want in Handelingen 13 waren wij zojuist even vanwege het licht tot aan de einde der aarde. Maar Handelingen 13 is ook die schriftplaats die zegt, waar Paulus zijn toespraak beëindigt in de synagoge daar, Antiochië, en zegt in vers 40, zie dan toe dat over u, dat is in de synagoge, aan de Joden dus, hè. Zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u, dat is gewoon, kom maar even kijken en verbaas je, verwonder u. Verwonderen wil zeggen dat er onbegrip is, hè? Dat men de dingen niet begrijpt. Dat is een wonder. Zie gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dus daarna konden ze vertrekken met de mededeling. Hier ziet u wat u niet hebt. Uit welke quiz was dat ook alweer? Bij Willem Ruis, geloof ik. Dat is lang geleden, broeder. Ben je ook al zo oud? Goh. Zit gij verachters en verwondert u en mocht er even kijken en daarna vertrekken. Want ik werk een werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik, enzovoorts. Welk werk? De bouw van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Uit dat andere volk. Want in dat verband worden deze schriftplaatsen gezet. De steen die de bouwlieden verworpen hebben wordt gekoppeld aan de wijngaard, wordt gegeven aan andere landlieden. Dan wel het koninkrijk wordt gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt enzovoorts. In die context wordt dat geplaatst door de Heer in Matthäus 21 in elk geval. En zo verder. Zie. En wat hier gesuggereerd wordt, is, nou gesuggereerd, ik lees het er expliciet in hoor, door Paulus. Er wordt gezegd dat de Joden even mochten ruiken aan, ik zeg het maar populair dan, even mochten ruiken aan het tegenwoordige werk God. Ze mochten het even zien en daarna ging de deur weer dicht en het luikje dicht en ze mochten zich even verbazen en daarna worden ze de mist ingestuurd. De nacht in, moet ik eigenlijk zeggen. He? Nee, waarom ik stop is dat ik me afvraag, hoe is die tekst ook alweer? En Saul en zijn gezelschap verdween in diezelfde nacht. En daarna hebben we niks meer van het gezelschap vernomen, behalve dan dat hij om zeep kwam. Nadat hij bij die weduwe in Endor geweest was, kreeg hij nog een galgemaal met zijn volgelingen. En daarna verdwenen zij in de nacht. En daarna kwam de oorlog en verloor hij het leven. Ik bedoel, dit is de geschiedenis van het Jodendom, zo eindigt dat. En van Judas, die verdween in de nacht vanaf de tafel. Ja, inderdaad, ja. Daarna de Heer en zijn discipelen trouwens ook, hoor. Diezelfde nacht. Maar het is het einde van het oude verbond. Dus het gaat uit als een nachtkaars enzovoorts. En wat komt er daarna? Ja, dit is niet voor iedereen duidelijk. Dat wordt aan de gemeente geopenbaard en voor de wereld verborgen gehouden. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Joden in hun dagen gezien hebben, geweten hebben wat er gebeurde. En dat wisten we achter wel. Het christendom, het evangelie, ging naar de 10 stammen van Israël. Ik zou niet weten waarom jullie niet wisten wie dat waren. Ik zou wel weten waarom ze wel wisten wie het waren. Mede omdat het gewoon in de Bijbel bekend verondersteld wordt. En dat hebben ze gezien en daarna ging het licht uit. En is iedereen het ook vergeten? Wij ook. Ja. Totdat we het in de Bijbel alsnog terugvinden en met name in het Oude Testament natuurlijk. Hoe dat plan eruit zag. En daarom hebben we het er vanavond weer over. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, kwam toch ergens anders terecht. Waar? Ja, bij de heidenen aan het einde der aarde en wat het maar was. Zie? En daar kreeg die steen de belangrijkste functie, de belangrijkste plaats als hoofd des hoeks. En wat de wereld betreft, en wat de Joden betreft in elk geval, ja, die begrijpen het niet. Nee, het is wonderlijk in onze ogen. Maar dat is precies wat Paulus ervan zegt. Al heeft hij zijn idee natuurlijk uit Habakuk. Want daar komt die zin vandaan, hè. Ziet gij verachtens en verwondert die aanbod. Komt uit Habakuk 1 vers 5. Dat weet ik omdat het in mijn Bijbel bijgedrukt staat. Ja, dus dat is het dan, hè. Verder zijn er vele schriftplaatsen met diezelfde strekking, uiteraard. Maar terug naar Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Die sluit aan bij het is heden de dag der zaligheid en de wel aangename tijd. Aangehaald in 2 Korinthe, ik meen hoofdstuk 6. En ontleed aan Jesaja. Die dag. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Dat is niet de dag des Heeren. Maar deze, wat gezegd wordt, is dat deze tijd waarin dit gebeurt, daar heeft de Heer voor gezorgd. Dat is in overeenstemming met zijn plan. En in Efeze heet zoiets in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen of zijn plan der eeuwen. Of hoe het maar vertaald is. Zie? Als dan de profeten hun eigen profeten onderzochten met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, wel nu, dat gaat over deze tijd die de Heer gemaakt heeft. De tijd waarin dus het andere spoor gevolgd wordt, om een eenvoudige metafoor te gebruiken, een spoor namelijk dat loopt via de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. En dan komen vervolgens vers 25 komen die uitspraken die aangehaald worden bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En u weet wat ik daar altijd van zeg. Dat is de zogeheten. Je komt niet van die term af. Maar ja, het was het nou eenmaal niet. Het had het misschien moeten zijn, het was misschien de bedoeling, maar het werd afgeblazen. Aan de ene kant doordat de Joodse leidslieden, die er waren, farizeeën, daar leest u het maar na, die zeiden, Heer, bestraf uw discipelen enzovoort, dat kan toch zomaar niet. En weet je, het kwam natuurlijk in het Joodse systeem niet voor, dus mocht niet. Simpel zat, zo werkt dat. En dat is één ding. En het andere ding is dat er staat dat de Heer kwam bij de afgang des olijfbergs. En ze zagen Jeruzalem daar liggen. En toen was het afgelopen. Want toen weende de Heer over de stad en feitelijk sprak hij een vloek over de stad uit. Dan heb ik het iets overdreven, maar je kunt ook zeggen, hij stelde vast hoe de toekomst van Jeruzalem eruit zag. En als ik helemaal de vrije hand krijg, dat krijg ik niet, maar ook voor mezelf niet, maar als ik dat zou krijgen, zou ik zeggen, en hij was immers een profeet, dus met zijn geestesoog zag hij ver in de toekomst en zag hij het einde van de 70ste week van Daniël. Waarom niet? Want dan zou hij op dezelfde plek staan alsnog. 2000 jaar later. Nee, niet omdat ik het uitgerekend heb, maar omdat ik denk dat dat in de Bijbel staat. 2000 jaar later, 2000 ellen later dan vooruit. En bij die gelegenheid, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, zal de stad verwoest worden. Afgezien van dat het intussen ook al minstens één keer gebeurd is. Zie? Maar een intocht, een feestelijke intocht, in Jeruzalem werd het niet. Integendeel. Ik zeg altijd, ik kwam de stad binnen. En het eerste wat hij deed is een grote schoonmaak houden. Nou, schoonmaak. In de tempel. Dat heette tempelreiniging. De zogenaamde tempelreiniging. Als je het mij vraagt, was het een bende? En toen werd het nog veel grotere bende. Denk ik, zomaar. Dat was helemaal niet lollig. Kwamen bij een, en in die dagen kwam bij een olijfboom en hij vijgenboom en hij vervloekte de vijgenboom omdat er geen vrucht aan hing en het was de tijd van de vijgen helemaal niet, staat er ook nog bij, zo van het was echt helemaal alle remmen waren eraf. Hoezo feest? Het was helemaal geen feest. En toen vroegen de discipelen, en wanneer gaat het nou echt gebeuren dan? Nee, zeggen, wat zal zijn het teken van u? Wanneer zullen deze dingen zijn het teken van uw komst en de voleinding der eeuw? En wat ze me vroegen, zoiets, wanneer zal het dan? En dan zegt hij, nou, er komen aardbeven, hongersnoden, pestilentie. En er zullen valse christenen komen, zullen velen verleiden. En ze zullen overleven. Nou, gezellig allemaal, zeg. Hoezo feestelijk? Hè? Nee, en nog is het einde niet. Ja, dat, die mag je niet vergeten daarbij, toch? Ja, hoezo feestelijke intocht? Helemaal niet. Integendeel. En daar gaat het om. Maar ze zongen dit wel, maar daar hield het op ook. Maar wat zongen ze dan feitelijk? Deze psalm, dat was ook het laatste stukje van het Hallel, hè? Bij de intocht in Jaater, later, vijf dagen later bedoel ik, wanneer het maar was. In de nacht dat hij verraden werd, zongen ze hetzelfde gedeelte, eindigde ook hier. Maar de aardigheid is dat het schriftgedeelte eindigt met dat op een of andere wijze de zaligheid terecht zou komen ergens anders. Zie je? Ik weet ook niet wat de Joden erbij denken als ze zingen over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Ik heb geen idee. En waarom ze zingen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laat ons verheugen en verblijd zijn. Wat, omdat het toevallig dan Pasen is? Zederavond? Of zo? Nou. Ik weet niet wat ze hiermee doen. Maar waar het werkelijk over spreekt, is over de zaligheid die ons geschied is in onze tegenwoordige tijd. Niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Niet in een geopenbaard koninkrijk waarin Israël verzameld is, maar in een verborgen koninkrijk waarin Israël naar aardse maatstaven nog steeds verstrooid is. En ik heb het over de 10 stammen in speciaal dus ook, hè? Maar niettemin in vrijheid gebracht is. Heb je het wel eens over, ik moet dringend ophouden, maar heb je wel eens aan nagedacht over de zogenaamde vrije wereld, wie dat zijn? De zogenaamde vrije volkeren. Ik beweer dat die helemaal zo vrij niet zijn, meer. Maar toen maar. Maar je weet toch wie dat zijn, hè? Nee, het is een betrekkelijk begrip, het is verhoudingsgewijs. Wie zijn die vrije volkeren? Dat zijn die Israëlieten. Dat zijn die volkeren waar het christendom geplant is. En die zijn zo vrij geworden dat ze de ruimte gekregen hebben en genomen hebben enzovoorts. Ze zich ontwikkeld hebben, uitgebarsten zijn in menigte en wat het maar was. Dat wordt ze nu achteraf kwalijk genomen door hen zelf. Dat niet gemogen, we moeten ons excuseren in de rest van de wereld voor wie wij geworden zijn enzovoorts. Ja, je mag niet eens meer wij zeggen trouwens. Hè? Want dan maak je verschil tussen ons en jullie. Dus er mag niet, ons mag trouwens ook al lang niet meer. Het is 100 gram, hè? Maar zulke dingen. Maar even, hoe komen we bij de term vrije wereld? Waar komt die vrijheid dan vandaan? Dat is die vrijheid die Christus ons gegeven heeft, hoor. En dat er niet voldoende van terechtgekomen is in de loop der tijd, dat is ook zo. Maar verhoudingsgewijs klopt het wel. Nou goed, dat is wat het evangelie, wat het woord van God vermag. En nadat men dat loslaat en in het geloof niet blijft, wordt men dus, vermengt men zich net als Efraïm met de heidenen en raakt men de zegeningen kwijt en de vrijheid ook. Ja. Dat gebeurt in onze dagen, denk ik, sterk. Ik wil niet zeggen dat het uniek is, want het is altijd een golfbeweging geweest, hoor. Dat dan weer wel. Maar ik, op bijbelsgrond denk ik ook dat het deze keer ook tamelijk definitief is. In de zin van dat het einde van onze bedeling nadert, uiteraard. Hè. Maar goed, het is niet zo moeilijk om dat vast te stellen, dat het zo moet zijn. Maar daar gaat het dan wel naartoe. Maar ik hoop dat u zich wel bewust bent van wat het evangelie in onze bedeling dan toch tot stand gebracht heeft. Dat wil zeggen, het Joodse volk wilde het niet, maar het is geworden tot rijkdom der heidenen. En speciaal die heidenen die nou eenmaal een Israëlitische afkomst hebben. In dat alles, in die dag die de Heer gemaakt heeft. Dat wil zeggen, als onderdeel van zijn eeuwig voornemen. Daar gaat het om. We zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en mogen leren kennen. En dat u ons toegevoegd hebt op grond van geloof aan onze heiland, die ons hoofd geworden is en die ons leiden zou in heel de waarheid. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen. Niet alleen deze oude psalm, maar ook vele andere schriftplaatsen. En mogen we zien de samenhang in uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u daarom dat dat schijnt als een licht in onze duistere harten. Dat het ons van binnenuit verlicht en daarmee ook motiveert en in beweging zet. En we danken u dat we ook verstandelijk acht mogen geven op dat woord en op die grond vooruit mogen zien naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in een duistere wereld tot heden. Wij danken u voor het grote voorrecht, uw kinderen te mogen zijn. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uitsluitend op grond van de rijkdom van uw genade. Wij danken u dan dat uw woord tot ons gekomen is. En dat we dat woord in alle eenvoudigheid en nederigheid mochten aanvaarden als uw woord. En ook mogen ervaren dat het kracht Gods is tot zaligheid, ook voor ons die geloven. Wij willen u danken daarom voor deze avond. En ons aanbevelen bij de kracht van uw woord en uw genade om Christus wil. Amen.